Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Vrolijk Pasen. Of een gezegend Pasen. We vieren vandaag Pasen. En waar de wereld zeg maar een ei heeft als symbool van het leven, hè, hebben wij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waar de wereld iets op ziet komen, maar weer dood ziet gaan, hebben wij het eeuwig leven. Het bewijs dat we het eeuwig leven hebben, is dat Jezus Christus als eerste voor ons uit de dood is opgestaan. En de Bijbel spreekt daarover, dat de Heer Jezus Christus gezien is in zijn opstanding door meer dan 500 mensen tegelijk. Het is opgetekend en dat is ook de getuigenis van nu. En we kunnen aannemen dat de Bijbel waar is. Omdat de Bijbel van zichzelf getuigt. De Heer Jezus Christus is opgestaan. En ik heb hier opgeschreven. Wij die geloven in de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus Christus zullen eeuwig leven. De dood is voor christenen slechts een overgang van het tijdelijke naar het eeuwige. Wanneer je gelooft dat de Heer Jezus Christus de straf die jij verdient op zich heeft genomen, heb jij geen straf meer en kun je weer met de Heer Jezus Christus gemeenschap hebben. En die gemeenschap duurt voor eeuwig. Waarom duurt die gemeenschap voor eeuwig? Omdat Christus uit de dood is opgestaan. De dood kan God niet meer, kan Christus niet meer grijpen. En als jouw zonden vergeven zijn, kan de dood jou ook niet meer grijpen. Dat is iets heel belangrijks en daarom vieren we vandaag het paasfeest. Nou, ik kan niet te lang hierbij stilstaan, want we hebben ook een... We gaan dit jaar door het hele boek Johannes heen en we hebben natuurlijk vandaag ook een thema. En dat thema is, als de wereld je haat. Als de wereld je haat. En als u vandaag, als u de mogelijkheid heeft om uw Bijbel open te slaan, dan wil ik u graag vragen om dat open te slaan bij Johannes 15 vers 18. En om de positie van dit Bijbelgedeelte te bepalen, is het belangrijk dat we weten dat we zitten een paar uur voordat de Heer Jezus Christus overgeleverd wordt. De Heer Jezus Christus zal uiteindelijk in de handen vallen van de Farizeeën, gebracht worden naar de koning, geoordeeld worden door Pilatus en uiteindelijk aan het kruis worden gehangen. Maar voor die tijd neemt de Heer Jezus Christus zijn discipelen nog één keer bij elkaar. En we noemen dat de afscheidstoespraken van de Heer Jezus Christus. En de eerste afscheidstoespraken die hebben we gehad in de afgelopen 3 weken. Waarin er steeds wordt verteld dat hoe het zit met de relatie tussen de Heer Jezus Christus en zijn discipelen. Maar ook de relatie tussen de discipelen met elkaar. Een van de zinnen die vaak is voorgekomen is, heb elkander lief. Heb elkander lief. Iets anders waar we echt op hebben ingezoomd is, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En iets anders waar we ook over hebben nagedacht is, blijf in mij. Blijf in Jezus. Als je niet in Jezus blijft, kun je niets doen wat eeuwige waarde heeft. Blijf in mij. Maar vanaf nu snijdt de Heer Jezus Christus een ander interessant onderwerp aan. En dat interessante onderwerp, dat gaat over als de wereld je haat. En laten we samen lezen, Johannes 15 vers 18 tot 27. Als de wereld u haat, weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen ze ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam. Omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Vers 22. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij mij. Tot zover. En de titel van de preek is Als de wereld je haat. He? En dan hebben we 3 punten, ik weet niet of ik ze allemaal kan behandelen, het is veel eigenlijk. Maar we kijken wel hoe ver we komen en als ik een keer zeg amen, dan, ja, dan moet je dat respecteren. Wil je de preek hebben, dan kan dat, het is op pdf formaat. Maar punt 1, de oorsprong van de haat van de wereld naar de discipelen, vers 18 tot 21. En punt 2, het oordeel van God naar de wereld toe. Vers 22 tot 25, tot en met 25. En 3, de getuigenis van de Heilige Geest. Vers 26 tot 27. Nou, punt 1, de oorsprong van de haat van de wereld naar de discipelen toe. Het is nogal wat. Als Jezus zegt dat hij je zal verlaten. He, de enige persoon die echt ooit veiligheid heeft geboden aan de apostelen, zegt nu niet alleen maar dat hij de apostelen gaat verlaten, maar hij zegt nu ook dat je gehaat zal worden door de wereld. En haat, kinderen, haat wordt regelmatig gezien als mensen die je niet mogen, of mensen die jaloers op je zijn. En als ik wel eens met jongeren praat, dan hebben ze het wel eens over, ja, haters, weet je, dat zijn haters. Of, ze mogen me niet. Maar, in de Bijbel heeft haat een diepere betekenis. Haat is een diepe vijandige afkeer van iemand hebben. Waarbij je het liefst wil dat iemand niet meer bestaat. Dat is haat. Jezus waarschuwt zijn discipelen dat ze met deze haat te maken zullen krijgen wanneer Jezus niet meer fysiek aanwezig is. En er is een boek, hè? En dat boek heet Fox Book of Martyrs. Ik weet niet of u het hebt, ik heb het. Als je het nodig hebt, wil ik het je wel lenen. Maar het boek is geschreven in de 16e eeuw. Waarbij honderden broeders en zusters worden beschreven die vermoord zijn om Christus wil. Vanaf de eerste eeuw af tot en met halverwege de 16e eeuw. En het waren de reformatoren en de puriteinen die elke maand bij elkaar kwamen en dat boek lazen. Om zichzelf telkens weer eraan te herinneren dat het christelijk leven geen walk in the park is. Het christelijk leven is altijd een leven geweest waarbij men begreep dat als je gelooft in de boodschap van de Bijbel, ervoor kiest om gehaat en gedood te kunnen worden omwille van Jezus. Als jij hier zit en denk dat het christelijk leven zoiets is van ik neem Christus aan en ik kan doen wat ik wil, dan ben je aan het verkeerde adres. Dat heeft de Bijbel nooit tegen ons gezegd. De Heer Jezus zegt juist dat als jij een christen bent, de mogelijkheid dat jij in een omstandigheid kan komen waarbij jij gehaat wordt en wel eens gedood kan worden. Dat is de christelijke boodschap van alle eeuwen. En daarom zegt de Bijbel heel duidelijk, zegt de Heer Jezus zelf, hey, voordat je werkelijk mij volgt, moet je de kosten berekenen. Je moet zelf in staat zijn om je eigen leven te haten. Als je dat niet hebt, zegt de Bijbel, Lucas 14, zoek het maar op, kun je zijn discipel niet zijn. Dat is de boodschap van het christendom. En dat brengt een zwaard tussen zwart en wit. Geloof en ongeloof. Zonde en liefde voor Christus. Dat is heel belangrijk. Want vandaag de dag is het nog steeds zo dat, ja, schrik niet, 320 miljoen mensen op deze aarde vervolgd worden omdat ze een christen zijn. Elk uur wordt er minimaal één christen vermoord omdat hij of zij gelooft in de levende en de opgestane Christus. De overleveringen geven zelfs aan dat alle apostelen op Johannes na gestorven zijn als martelaar. De uitspraak van Paulus in Handelingen 20 vers 24 spreekt boekdelen. Ik tel mijn leven niet en ik acht het niet kostbaar voor mijzelf. En vandaag is deze tekst nog steeds geldig voor ons. Het is niet nieuw. Het is iets wat bij het dagelijks leven als christen hoort. De Heer Jezus heeft het voorzegd in vers 18. Als de wereld u haat, weet dan dat ze mij als eerste gehaat heeft. De haat die de apostelen zullen ervaren, ligt niet aan hun, maar aan de diepe intieme relatie met Jezus. Hoe meer je een diepe intieme relatie met Jezus hebt, hoe meer je gehaat zal worden door deze wereld. En dat zal betekenen dat je familie kan verliezen. Dat kan betekenen dat je je baan kan verliezen. Maar dat kan zelfs betekenen dat je je kinderen op een bepaald moment niet meer kan zien. Lucas 14. En ieder die niet, zijn vader, moeder, broers, zussen, kinderen, zelfs zijn eigen leven, niet lief heeft, kan mijn discipel niet zijn. Zoals de discipelen gekend moeten worden aan de liefde onder elkaar, wordt de wereld gekend aan hun haat tegenover Jezus. Met de wereld worden de mensen genoemd die niet in Jezus boodschap en persoon geloven. Een van de redenen waarom de wereld christenen haat, is omdat christenen niet meer met de wereld mee willen doen. De christen is zogenaamd saai voor de wereld. De christen is voorzichtig om zich te mengen in de popcultuur. De christen gaat niet zomaar naar de disco. Is voorzichtig met het luisteren van wereldse muziek. Kijkt niet naar de wereldse films waar naaktscènes en schelden in voorkomt. Gaat niet naar stadions waar de naam van God bewust gelasterd wordt. En wil niet meer roddelen en lasteren. De christen wil nergens verslaafd aan zijn en probeert de beste maatregelen hiertegen te nemen. De wereld begrijpt de christen niet, want de christen heeft op de een op andere dag een ander denkpatroon ontvangen en wil de rest van zijn leven daarnaar leven. De christen is voor de wereld saai geworden. De christen is geheel anders en kan zich niet meer verblijden in datgene wat de wereld biedt. Efeze 4, vers 20. Hij geheel anders. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. De christen kan en wil niet meer lopen op de melodie van de wereld en wandelt op een hemelse melodie. Je kunt het vergelijken met een verschil tussen heavy metal en klassieke muziek. Een verschil tussen licht en donker. Een verschil tussen haat en liefde. De christen is ook de enige die beide werelden kent. De christen weet wat het is om de wereld te leven. Hij weet wat het is om te genieten van alle pracht en praal die de wereld lijkt te bieden. Maar de christen weet ook dat alles wat je in de wereld probeert te zoeken om rust te ervaren, jou niet kan geven. De uitspraak van Augustinus, 1600 jaar geleden, is voor vandaag nog steeds geldig. Het mensenhart is onrustig, totdat ons hart rust vindt bij God. En rust overstijgt alle genot. Stel je nou eens voor, dat iemand niet kan slapen. En omdat hij niet kan slapen, probeert hij overal rust in te vinden. Hij probeert alles te doen, maar het lukt hem niet om te slapen. Dan is hij een beklaagwaardig man. En zo is iedereen die in de wereld is. Je probeert overal rust in te zoeken, maar je vindt het niet. En dat komt omdat de rust alleen maar te vinden is in Jezus Christus. De wereld weet wat het is om in de wereld te zijn. De christen weet wat het is om in de wereld te zijn. De christen heeft ervan geproefd, maar is uit de wereld gehaald. Onze tekst zegt dat Jezus ons uit de wereld heeft gehaald. Hij heeft ons uitverkoren. Het is een soevereine daad van God, waarbij God zelf bepaalt wat hij wil en wanneer hij dat wil. Met het woordje uitverkoren wordt hier bedoeld wat voor soort mensen de discipelen zullen worden. De discipelen van Jezus zullen uitgekotst worden en er zal nergens plaats voor hun geloofsovertuiging zijn. Terwijl de christenen nog steeds in de wereld zijn, zijn christenen niet langer van de wereld. Ze zijn uitverkoren, ze zijn apart gezet, ze zijn geheiligd door de Heer Jezus Christus zelf. De christen is een vreemd ras in de wereld. En wordt door de wereld op een natuurlijke manier afgestoten, omdat ze niet bij de ongelovige wereld horen. Je kan het vergelijken met een donortransplantatie. Ik weet niet of je er ooit een keer wat heeft gelezen, maar meer dan de helft van alle donortransplantaties zullen binnen een aantal jaren het orgaan, de donororgaan, afgestoten worden. Ja, een goed orgaan wordt afgestoten door een lichaam die dat orgaan nodig heeft. Zo kun je dat ook zien met de gemeente. Zo kun je dat ook zien met de christenen. De christenen worden constant afgestoten door de wereld. Terwijl ze het goede willen geven. Terwijl ze de wereld rust willen geven. Terwijl ze de wereld willen vertellen dat er eeuwig leven is. Maar ondanks dat worden christenen afgesloten door de wereld. Zoals de wereld Jezus heeft behandeld met als climax het kruis, zo moet de christen begrijpen dat de haat tegen Jezus zal doorgaan tot zijn kerk. Het is de Heer Jezus die tegen Saulus heeft gezegd: Saulus, Saulus, waarom vervolgt u mij? Maar wie vervolgde Saulus? Saulus vervolgde niet een fysieke Jezus. Saulus vervolgde het lichaam van Jezus. Degene die bij Jezus horen. Degene die geloven in de opstanding en het kruis. Dus als vandaag de dag wij vervolgd worden als christenen wereldwijd, dan moeten we constateren dat ze Jezus vervolgen. En dat is wat de tekst zegt. En Jezus versterkt het in vers 20. Herinner u het woord dat ik tegen u zeg. En nu wil ik even eruit stappen. Even dit gedeelte niet in de context plaatsen waar het thuis hoort. Maar herinnert u de woorden die ik tegen heb gezegd, die gelden voor de dag van vandaag nog steeds voor ons. Wanneer is de laatste keer dat je een tekst hebt gememoriseerd uit de Bijbel? Wanneer herinner je je de woorden van de Heer Jezus Christus? Want als we dat niet doen, als we niet iedere keer weer de woorden van de Heer Jezus tot ons nemen en herinneren, die ook nog voor vandaag gelden, dan kunnen we de grote, maar ook de kleine dingen die God doet in ons leven niet meer zien. En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, dat we iedere keer weer de woorden van de Heer Jezus Christus tot ons nemen en die Bijbel gaan lezen. Zodat we niet angstig zijn voor datgene wat op ons afkomt van de wereld. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mij woorden in acht genomen hebben, zullen ze ook het uwe in acht nemen. Wat Jezus hier zegt is dat de wereld sommige discipelen zal vervolgen, maar anderen zullen reageren op de boodschap van het kruis en zijn opstanding. De oproep naar Christus, naar christenen is om de haat van de wereld te ontvangen in alle nederigheid. En tegelijkertijd de wereld te blijven dienen door het evangelie te vertellen en na te leven. En dat is lastig, broeders. En zusters, de voornaamste reden dat we het moeilijk vinden om iemand over God te vertellen is weerstand. Weerstand van de wereld, waar we steeds tegenop moeten boksen. Al ben je zo vaak op straat gegaan en heb je gepredikt voor tientallen mensen, de eerstvolgende keer wanneer je weer op straat gaat is er tegenstand. Angst. Onzekerheid. Die alleen maar overwonnen kan worden door steeds weer te begrijpen wie Jezus is en waarvoor je het doet. Kijk, een van de redenen waarom mensen op straat gaan of mensen vertellen om de Heer Jezus Christus is niet om dat zieltje te winnen hoor. Nee, de reden waarom mensen vertellen over het evangelie is omdat Jezus ons heeft opgedragen om dat te doen. En het resultaat is voor hem. Als hij wil dat mensen gered worden, dan doet hij dat. Maar wij moeten zolang wij leven het evangelie verkondigen aan de ganse schepping, ondanks alle tegenstand die de wereld geeft. Nou, gemeente. Er is een immense haat in de wereld als het om Jezus gaat. En Jezus geeft in vers 21 reden waarom christenen zo gehaat worden in de wereld. En de eerste reden die de Heer Jezus Christus aangeeft is: de wereld verwerpt de persoon van Jezus. Omwille van mijn naam is het is een belangrijke uitspraak in vers 21. De naam van iemand werd in de oudheid niet alleen gezien als een persoon waar een naam bij hoort. Maar de naam van iemand werd altijd in verband gebracht met het karakter van een persoon. De wereld wijst het volledige karakter van Jezus af. Als we iets waarvoor Jezus staat afwijzen, wijzen we Jezus in het geheel af. Jezus is anders dan andere mensen. Jezus staat voor de volmaakte mens die er op aarde heeft rondgelopen. Het perfecte, de perfecte mens. En als je ergens maar iets van Christus niet mee eens bent, verkondig je een andere Jezus en verkondig je een andere boodschap. Daarom kan er vandaag een evangelie bestaan waarbij niemand vervolgd wordt en niemand gehaat wordt, omdat men de ruwe kanten van Jezus afwijst. Ik hoor iemand zeggen, maar wat wijst de wereld dan af van de naam van Jezus? Nou, gemeente, als we het gaan hebben over dat Jezus de absolute waarheid is. Als we het gaan hebben dat Jezus de enige weg is. Als we het gaan hebben dat je God niet kan kennen zonder Jezus. Dat de woorden van Jezus eeuwig zijn. Dat hij de eeuwige koning is die opgestaan is uit de dood en daarom voor eeuwig leeft. Dat zijn woorden eeuwig gezag hebben. En dat ieder mens voor zijn woorden moet buigen. dan krijg je weerstand. Als we de mensen vertellen dat God boos op ze is door hun zonde. Dat ze zich moeten bekeren van hun zonde. Dat Jezus heeft gezegd dat er zonder het geloof in de woorden en de daden van Jezus een lot te wachten staat die de hel genoemd wordt door Jezus. Een plek van eeuwige pijniging en kwelling omdat je de absolute alleenheerser niet wilde gehoorzamen gedurende je hele leven hier op aarde. Als we dat over Jezus vertellen, komt er een afkeer. Als we ons als kerk van Jezus hard maken voor een huwelijk tussen één man en één vrouw. Als we spreken over geen seksuele handelingen voor het huwelijk. Als we spreken tegen abortus. Als we spreken tegen euthanasie. Als we spreken tegen scheidingen. En als we spreken tegen homoseksuele relaties. Dan krijg je de wereld over je heen. Maar lieve vrienden. Dat is het karakter van Jezus. Jezus maakt scheiding tussen goed en slecht. Dat is de eerste bron van haat. Dat de wereld het karakter van Jezus verwerpt. De tweede bron van haat. Dat de wereld de vertegenwoordiger van God afwijst en daarom direct God afwijst die Jezus heeft gezonden. De wereld wijst de vertegenwoordiger van God af. En daarom wijst de wereld God direct af. De tekst zegt, omdat ze hem niet kennen, die mij gezonden heeft. Vanuit de tekst kunnen we opmaken dat de wereld God niet kent. De wereld kent God niet zoals hij zich in Jezus Christus heeft laten zien. Als jij God niet kent zoals hij zich heeft laten zien in Jezus Christus, dan zegt Jezus dat je een vijand bent van God. En dat is een ernstige waarschuwing. Het betekent niet dat je het Nieuwe Testament uit je hoofd moet leren om Jezus te kennen. Maar dat je begrijpt wie God is en wat hij heeft moeten doen om een vijand als jou die God haat, moest redden. We komen uit onszelf niet van de haat af. Net zoals een planter zich niet van zijn vlekken kan ontdoen. Of een kreupele man zich niet zichzelf beter kan maken. Zo kan een mens niet van een haat tegen God afkomen. De Bijbel zegt daarom, je moet opnieuw geboren worden. You need to die before you die. Je moet werkelijk sterven voor het leven waarin je begrijpt dat je constant een haat hebt tegen God. En dat is de boodschap van het kruis. De boodschap van het kruis betekent dat er een transitie heeft plaatsgevonden. Dat jij de straf verdient en daarom eigenlijk zelf aan het kruis moet. Maar dat Christus in de plaats van jou aan het kruis is gegaan om jou te laten sterven in dit leven door het geloof. En dat je het nieuwe leven mag aannemen door te geloven dat Christus jouw zonde heeft vergeven aan dat kruis. En het bewijs daarvoor, dat vieren wij vandaag, dat hij is opgestaan uit de dood en nooit meer sterft. Dat is het evangelie. En als je dat niet gelooft, dan ben jij onder zijn oordeel. Dan heb jij geen kans. Dan moet je voor jezelf staan. En heb je geen advocaat die voor jou plaats kan leiden. De boodschap van het kruis is een geweldige boodschap. Omdat de wraak in de eeuwigheid, in de tijd is gekomen, op Christus is gelegd en in de tijd gestorven is met Christus. De zonde kan jou niets meer doen. Je kan niet meer aangeklaagd worden. Je bent volledig vrij en je kan leven om God te dienen met alles wat je bezit. Dat is de boodschap van het kruis. Je zonden zijn vergeven. Je zonden zijn vergeven. Je zonden zijn vergeven. En je kan nooit en te nimmer meer aangeklaagd worden. door wie of wat dan ook. Omdat jij gelooft in een geweldige redder. Die in staat is geweest om de straf die jij verdient op zich te nemen. En dat heeft hij vrijwillig gedaan. Om zijn koninkrijk te vullen met mensen die in hem geloven. Om zijn koninkrijk te vullen met mensen die hem adoreren. Om zijn koninkrijk te vullen met mensen die erkennen dat hij het enige wezen is die perfect is. En daarom moeten wij worden zoals hij. Mensen. Zoals God is. Nou. Dat is wat we op de Goede Vrijdag hebben erdacht. En dat is wat we vandaag vieren met Pasen. Dat we een opstandingslichaam zullen hebben. Dat de Heer Jezus Christus de eersteling is van de vruchten. Als je een boom hebt en je hebt de eerste rijpe vrucht aan de boom en je proeft hem, dan weet je precies wat de rest van de vruchten gaat doen. En zo worden wij. Wij worden net als hem. Misschien niet volledig, want wij zullen altijd nog doorgroeien in de grootheid en in de kennis van God. Maar we zullen werkelijk iedere keer weer bij hem zijn. We zullen werkelijk iedere keer meer en meer op hem gaan lijken. We zullen werkelijk putten uit die onuitputtelijke bron die God is. En die nooit kan sterven. Die nooit dood meer gaat. Nou, dat is punt 1. Veel dingen. Nou, punt 2, het oordeel tegen de wereld. We zien in vers 22 een duidelijke overgang van de haat van de wereld naar het oordeel van de wereld. En we moeten begrijpen dat vers 22 niet zegt dat de zonde geen probleem was voordat Jezus op aarde kwam. Maar meer dat de zonde volledig zichtbaar werd bij de komst van de Heer Jezus Christus. Het is hetzelfde als je een kaas aansteekt. Als je een kaas aansteekt in het licht, ja, dan valt er niet zoveel op. Maar als je een kaas aansteekt in het donker, wow. Dan zie je de donkere achtergrond veel scherper. En dat is wat de Heer Jezus Christus is komen doen. Op het moment dat Christus naar de aarde kwam, werd de zonde van de mensheid veel zichtbaarder. Dat zegt de tekst. En de ware bron om te laten zien dat de Joden een haat hebben tegen God, was in eerste instantie niet de wet van Mozes, maar de wet van Christus. De wet van Mozes ging toch meer over het uiterlijk. De uitwendige zonde. Doe dit en je zal leven. Doe dat en je zal leven. En misschien zijn hier een paar mensen die denken van ja, ik doe het toch goed. Het gaat toch heel goed. Alles wat ik doe, dat doe ik. Ja, zoals God dat wil. Hey, maar bij Christus geldt een andere wet. Bij Christus geldt de wet van Christus. Bij Christus geldt de wet van het hart. Wat zijn jouw hartsmotieven? Je kan vandaag hier zitten en iemand enorm begeren en heel aardig doen. En het lijkt alsof het allemaal goed met jou gaat. Maar van binnen ben je zo zondig als wat. Of je kan heel aardig doen en heel leuk en heel lacherig en iedereen vindt je gezellig en leuk. Maar van binnen ben je misschien verschrikkelijk jaloers. De wet van Christus kaart ook jaloezie aan, boosheid aan. De motieven van het inwendige hart kaart het aan. En als dat zo is, dan zijn we allemaal schuldig. Iemand heeft wel eens gezegd, volgens mij Leander Jansen, hij komt hier, ik denk volgende week, hij heeft gezegd, als al onze gedachten waarmee we instemmen op deze muren in het rood opgeschreven zouden worden, dan zouden we hier zo snel mogelijk uit de zaal willen rennen en niemand mag ons meer zien. En dat geldt voor iedereen. Niemand uitgezonderd. We staan in schuld met God. En we moeten erkennen dat ons mensenhart slecht is. We kunnen de kleinste baby hebben. Ik heb het gezien met mijn eigen dochters. Ik zette een streep bij de keuken. Maar als ze de mogelijkheid hadden, keken ze achterom. En gingen ze stiekem toch doen wat ze zelf wilden. Het mensenhart is vanaf de geboorte slecht en moet veranderd worden. En dat kan alleen door de Heer Jezus Christus. En als dat mensenhart niet aan deze kant van het graf veranderd wordt, dan is er maar één oordeel mogelijk. En dat is dat de mens ver weg gestopt wordt. Waarbij alle attributen, alle eigenschappen die God ons heeft gegeven, liefde, hoop, blijdschap, weggehaald worden. En dan blijf je als één liefdeloos, hopeloos, hatend wrak achter. Voor eeuwig. Want zolang God leeft, kun je niet meer bij hem komen. Omdat je bent zoals je eigenlijk wil zijn. Kan je het voorstellen? Dat iemand in de hemel komt die een hart heeft van rebellie tegen God. Dat gaat toch niet gebeuren? Hij zal constant in opstand komen tegen God. En dat betekent zondigen in de diepste zin van het woord. In de diepste zin van het woord, in het Hebreeuws, betekent zondigen een pijl gooien naar God. En wij als mensen met zo'n hart gooien continu pijlen naar God. En God verdraagt het tot op deze dag en zegt, hey, ik ben barmhartig. Hey, ik wil jullie helpen. Ik kom naar beneden. Ik word mens. Ik ben onschuldig. Ik ga aan het kruis om de straf die jij verdient met al die pijlen te dragen. Zodat jij uiteindelijk beseft wie ik ben, je pijlen neergooit en vanaf die dag alleen maar Christus wil dienen voor wie hij is. Boodschap van het kruis. We zijn allemaal slecht en we verdienen een oordeel. Alleen het kruis kan ons redden. Alleen de Heer Jezus kan ons redden. Ik heb hem heel veel overgeslagen. Zodat ik nog naar punt 3 kan. Oeh, 3 bladzijden. Okay. Punt 3. De getuigenis van de Heilige Geest. Oké. Okay. Vers 26 tot 27. De laatste twee versen van dit Bijbelgedeelte zijn niet zomaar bijgevoegd, maar horen wel degelijk tot dit Bijbelgedeelte. De Heilige Geest die de discipelen zullen ontvangen na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, bieden de nodige troost en bevestiging wat er zal gebeuren als de Heer straks fysiek uit hun midden verdwijnt. Jezus zal vertrekken en de haat van de wereld zal vanaf dat moment volledig toegespitst worden op de discipelen. Het is als een sniper. Ik weet niet of je wel eens een scherpschutter. Ja? Die constant op de loer is en in zijn vizier kijkt wie hij uiteindelijk neer kan halen. Zo kijkt de wereld naar de discipelen. De discipelen zullen zich afvragen hoe in de wereld ze tegenstand kunnen bieden tegen een leger van haat. Hoe kunnen de discipelen toch nog vrucht dragen? Hoe kunnen de discipelen de werken van God verkondigen? Hoe kunnen de discipelen de werken van God laten zien? Als er zoveel haat in de wereld is. Maar er is maar één antwoord op voor mogelijk. De Heilige Geest. Hoe kan het dat het christendom naar zoveel landen is uitgebreid, terwijl men wist dat er zoveel haat tegen de boodschap is? De Heilige Geest. Hoe komt het dat we tot op de dag van vandaag blijven geloven en nee kunnen zeggen tegen allerlei verleidingen zoals zelfbevrediging, pornografie, roddel, laster en vijandschap? De Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die nu voor de derde keer wordt benoemd als de Parakletos, de advocaat, de beschermer van de kinderen van God. Jezus kondigt de Parakletos aan als de geest van de waarheid. of de geest van Jezus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Het is de geest van Jezus die Christus stuurt om zijn kinderen te beschermen en te behoeden. De Heilige Geest is niet alleen maar de manifestatie van Gods tegenwoordigheid in de wereld, maar ook de manifestatie van Gods kracht in de wereld. Jezus legt aan zijn discipelen uit dat de Heilige Geest zal getuigen van Jezus. Net als Johannes de Doper over Jezus getuigde. Vanuit onze tekst is niet alleen dat de Heilige Geest het ons makkelijker maakt om van Christus te getuigen, maar de Heilige Geest getuigt zelf van Jezus. De voornaamste reden dat de Heilige Geest is gekomen om van Christus te getuigen. Ja, wat we vaak zien tegenwoordig, wat erg populair is, is dat we horen dat er geblaft wordt in de geest. Dat er gevallen wordt in de geest. Dat er heel veel geprofeteerd wordt in de geest. Dat er getrild wordt in de geest. Maar als we mensen dat zien doen, dan moeten we ons de vraag stellen in hoeverre de Heilige Geest op dat moment getuigt van Jezus. De Heilige Geest is de geest die getuigt van Jezus. Als er geen onderwijs gegeven wordt hoe we ons ten opzichte van Jezus moeten gedragen, als er geen onderwijs gegeven wordt over de kruisdood van Jezus, als er geen onderwijs gegeven wordt over de opstanding van Jezus, dan is de Heilige Geest niet aanwezig. Dat is heel belangrijk. De Heilige Geest wijst ons constant op de Heer Jezus Christus. Hij helpt jou van binnen om iedere keer weer naar die Christus te kijken. Zodat je de moed niet verliest. Zodat je iedere keer weer gesterkt wordt in jouw geloof. Dat doet de Heilige Geest. Hij bevestigt en hij getuigt van Christus. In ons, maar ook door ons heen. Het feit dat je misschien nu geraakt wordt door een preek is niet door broeder Jürgen. Maar het is de Heilige Geest die het aan jou wil openbaren om jou te krijgen voor Christus. En te behouden voor Christus. Zodat je kan leren wat het betekent om de beste wezen ter wereld, wil ik zeggen. De beste wezen die er bestaat, te dienen. Het is de Heilige Geest die dat doet. Ik heb nog een paar korte dingen. Als we hier horen van Jezus, als we hier horen van Jezus en het ons positief verandert van gedachte en gedrag, dan mogen we weten dat de Heilige Geest zijn werk doet en persoonlijk getuigt van Jezus. Als jij hier bent in deze gemeente en je merkt dat je getransformeerd wordt in jouw denken. Hè? De Bijbel praat over het hart, maar het bedoelt eigenlijk het denken. Dat je veranderd wordt in het denken. Dan is de Heilige Geest hier aanwezig. En dan is het geen reden om naar een andere gemeente te zoeken omdat het gevoel zo lekker is. Omdat je heerlijk kan swingen. Nee. Het gaat erom dat de Heilige Geest jou iedere keer verandert van dag tot dag. En als dat hier in deze gemeente het geval is, dan kan ik alleen maar amen zeggen. En de Heilige Geest prijzen voor het werk wat hij door zijn dienaren van het woord, maar ook jullie allemaal doet. Nou, alles wat we getuigen van Jezus is secundair. Ten eerste is het de Heilige Geest die getuigt van Jezus. Net zoals de woorden van je vader en moeder. De woorden van God zijn waardoor je onderwezen wordt. Zo zijn de woorden van de kerk naar de wereld de woorden van de Heilige Geest. Die van Jezus wil getuigen. Ik heb nog één vers en daarna een slot. Een paar kleine toepassingen en dan kunnen we amen zeggen. Vers 27. Jezus wijst de discipelen niet alleen maar op de vervolging die ze zullen ondervinden, maar ook over hun taak als apostelen die vanaf het begin bij Jezus waren, nu gaan meedoen en Gods doel om de wereld te vertellen van Jezus. De taak van de apostelen is nog steeds dezelfde taak die wij hier als christenen hebben. En dat is te vertellen van de machtige daden Gods. En we hoeven daar niet bang voor te zijn. Want we hebben de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons ook dringt om te vertellen over de Heer Jezus Christus. Het is de Heilige Geest die ons over de angst zet en de onzekerheid zet om te vertellen over de Heer Jezus Christus. Het is de Heilige Geest die constant met ons meegaat. Want de Heilige Geest wil meer dan ons vertellen over de Heer Jezus Christus. Getuigen van de Heer Jezus Christus. Maar Hij wil ons gebruiken. Wat een geweldig werk van de Heer Jezus Christus. Het werk van de kerk is het werk dat voortduurt waar de Heer Jezus Christus mee is begonnen. Wanneer je vertelt over de Heer Jezus Christus, wanneer je je gedraagt zoals de Heer Jezus zich gedroeg, dan ben je bezig om het werk voor te brengen die Christus vanaf het begin heeft ingezet. Dus, we kunnen ons afvragen, broeder, nu ik dit hoor, heb ik niet het idee dat ik vervolgd word. Kan je hebben, hè? Ik word niet vervolgd. Ik ga overal. Ik vertel de mensen over de Heer Jezus. Ik zie niet echt vervolging. En helemaal niet dat ze me doodmaken. Prijs de Heer daarvoor. Want de Heere God heeft in dit land een machtig werk gedaan. De Heere God heeft ervoor gezorgd dat in Nederland we een cultuur hebben die gefundeerd is op de Bijbel. Dat de Bijbelse waardes eigenlijk bij onze kinderen met de paplepel wordt ingegoten. He? Waardes als liefde. Waardes als blijdschap. Waardes als elkaar helpen. Waardes als elkaar dienen, he, zeg maar. Al die waardes die zijn hier met de paplepel ingegoten. Maar let op. Het wordt steeds lastiger. Het wordt steeds lastiger. We zien dat de Bijbelse normen en waarden ook in Nederland steeds meer afbrokkelen. We zien het aan de emancipatiebeweging, de Black Lives Matter beweging, de White Lives Matter beweging. We zien het aan de LHBT bewegingen, die steeds meer terrein winnen en bezig zijn om onze kleine kinderen te indoctrineren met leugens over gender en identiteit. Zodra de cultuur goddelozer wordt, zal de haat en de vervolging ook in dit land toenemen. Het is daarom belangrijk dat we tegengas blijven bieden en onze kinderen dagelijks de Bijbelse waardes meegeven. Als we ons niet richten op dagelijks Bijbels onderwijs aan onze kinderen en iedere keer vanuit de Bijbel kijken wat God over een bepaald onderwerp zegt, verliezen we onze kinderen en gaat deze nieuwe generatie verloren door gebrek aan kennis. Broeders en zusters, zolang we getuigen en leven zoals God het zegt, mogen we een opwekking verwachten waarbij Gods geest zelf met kracht zal getuigen van de ware Jezus. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en getuigen van Jezus door steeds meer te beseffen wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Ook al worden wij of onze broeders in andere landen vervolgd, moeten we het als vreugde blijven zien dat we hetzelfde lot ondergaan als onze Christus die uiteindelijk is opgestaan uit de dood. En hiermee wil ik eindigen. Als we naar de Bijbel kijken, dan zien we dat de apostelen gegezeld werden. En ze werden weer weggestuurd. En ze verheugden zich, omdat met hun hetzelfde was ondergaan als met hun meester. We moeten blijven vertrouwen op de soevereiniteit van God. En we moeten erkennen dat de martelingen die zijn het zaad van de kerk. Dus aan de ene kant is het een paradox. Aan de ene kant vinden we het heel erg. Maar aan de andere kant moeten we echt begrijpen dat deze dingen nodig zijn om uiteindelijk de uitverkorenen van God te kunnen halen. Zodat God zijn koninkrijk kan vestigen. En christenen toegevoegd worden aan de gemeente. Nou, een gezegend Pasen. Amen.